Gemeente, wat is het doel van jouw leven? Wat is uw levensideaal? Ja, zal vanmorgen misschien een jonge jongen zeggen dat ik later piloot zal worden. Nee, zoveel sparen dat ik later een eigen zaak kan beginnen, denkt een werknemer. En een rijke zakenman heeft als ideaal dat filialen van zijn bedrijf als paddenstoel uit de grond zullen schieten. En anders zal zeggen dat ik gelukkig getrouwd mag wezen en lieve kinderen zal hebben. En de studiebol heeft als ideaal dat hij mag verder studeren en dan straks promoveren en de dokterstitel mag behalen. Dan heb je nou al je zinnen opgezet, kosten nog moeite worden gespaard. Dan zet je alles voor opzij. Je zet alles op alles om dat te kunnen bereiken. Algemeen, dat is natuurlijk allemaal prima, al die idealen. Veel beter natuurlijk dan die leeglopers die geen hoger ideaal hebben dan feesten als beesten. En toch, hoe goed al die levensidealen ook zijn op zichzelf, ze zijn te kort en te smal voor de eeuwigheid. En laten we eerlijk zijn. Menig ideaal spat vroeg als een mooie zeepbel uiteen. En daarom, gemeente, het zal erom gaan dat wij hetzelfde ideaal zullen hebben als de apostel Paulus, waarvan hij getuigenis aflegt in onze tekst. Waar ik doe, ik vergeten hetgeen achter mij is, mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit doel tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat ene, dat is zijn levensideaal. Daar heeft hij alles voor over. Daarvoor zet hij alles opzij. Daarvoor zet hij alles op alles. We zegt wel eens, ja, jongelui ook achter in de kerk, denk ik, die zoeken een identificatiefiguur. Dat wil zeggen, ze zoeken naar voorbeelden. Voorbeeldige christenen die echt en oprecht positief iets uitstralen van het leven met de Heer. Voorbeelden waaraan ze zich kunnen optrekken, waaraan ze zich kunnen spiegelen. Want uw gemeente, zo wil de apostel Paulus een identificatiefiguur zijn, een voorbeeld voor jong en oud. Vandaar dat hij in het 17e vers van dit hoofdstuk zegt, wees mede mijn navolgers, broeders, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. De apostel hoopt dus dat de mensen hem zullen navolgen, zijn voorbeeld zullen navolgen en door genade hem dit ook zullen nazeggen. Dat ene hun leven zal bepalen, één ding doe ik. En natuurlijk, jongens en meisjes, de apostel Paulus deed meerdere dingen in zijn leven. Hij was druk met dat. Maar hij concentreert zich toch vooral op dit ene. Alles in zijn leven moest dienstbaar zijn aan dat ene. Zelfs zijn hobby's en zijn vrije tijd. En in dat ene ding gaat het dan om de toewijding van heel zijn leven aan de Heere God. En daarom, gemeente, is dat de vraag ook vanmorgen of wij dat apostel Paulus ook kunnen nazeggen door genade. Inderdaad, één ding doe ik. En wat is dat het ene ding? Wel, dat is jagen, zegt de apostel. Jagen, nee, niet op wild. Ook gaat het niet om de jacht naar geld of goed. Zelfs gaat het niet om de jacht naar godsdienstige prestaties. Doen van goede werken om daarmee iets te zijn voor de Heere God. Nee, het gaat daar om het jagen, als een geestelijk jagen, uit wederliefde tot de Heere. Vanwege het feit dat de liefde van God in het hart is uitgestort. Jagen, gemeente, daartoe worden wij geroepen. U zegt, ja, maar geeft dat dan niet een kramphouding? Is het leven al niet jachtig genoeg? Zijn er niet heel wat mensen die gestrest raken vandaag de dag? En gelukkig zo bedoelt apostel Paulus het niet. Juist het weet hebben van de genade geeft een brok ontspanning in ons bestaan. Vandaar dat hij het christenleven vaak ook vergelijkt met wandelen, nietwaar? Verderop in het hoofdstuk komt u dat ook tegen, in vers 20. Maar onze wandel is in de hemel.
Nou, u weet het wel, wandelen doe je voor je plezier. Wandelen, dat doe je voor je ontspanning. En gemeente, als de dienst aan de Heere ons ontspanning geeft, als het geen vreugde geeft, dan klopt er iets niet. Leven wij dan wel werkelijk als bevrijde en blijde mensen uit de genade van God in Christus? Hebben wij dan wel werkelijk geleerd als een arme zondaar te leven uit de onnaspeurlijke rijkdom van Christus? Het christenleven is wonder. Ja, zegt de apostel Paulus, maar het is ook jagen. Nee, dan niet op een wettische wijze, zo van de zweep erover. Maar juist vanuit die ontspanning vanwege de genade. Dat gemeente, als u het kent, zult u dat toch ook beamen. Dat is een heerlijke ontspanning. Als je het weten mag, helemaal voor rekening te liggen van je getrouwe borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Als je met al je zonden en zorgen mag overgeven aan Hem, wel, dan geeft dat je ontspanning. Maar de apostel laat het zien, die heilige ontspanning leidt dan ook tot een gretige inspanning. Ja, hier wordt gesproken over een jagen. En dat drukt natuurlijk uit een intense gedrevenheid, een hartelijk begeerte. Ja, je maakt jacht op iets wanneer je dat heel graag wil hebben. Paulus zegt, ik jaag naar het wit, het doelwit, beter gezegd, het doel, de eindstreep. Je weet wel, jongelui, zoals sportlui dat doen, nietwaar? Ze zijn op jacht naar de overwinning, naar de titel. Ja, ze zijn op jacht, eerst naar het streekkampioenschap en later het landskampioenschap. En dan willen ze Europees kampioen worden en tenslotte zelfs wereldkampioen. En je kent natuurlijk ook wel de recordjacht, niet waar? De tijd moet steeds scherper worden gesteld, soms, al is het dan maar met een honderdste van een seconde, desnoods met gebruik van doping. En geweten uit het Grieks, uit de grondtaal, blijkt apostel Paulus hier sporttermen hanteert. En dat smeet hij dan om met het oog op het geestelijk leven. Het leven van de gelovigen, het leven van de christen. Jawel, de apostel Paulus is wel een vreemdeling op de aarde, maar hij is niet wereldvreemd. Nee, hij staat met beide benen op de grond. En meermalen vergelijkt hij de loopbaan van het geloof met wat atleten doen, hardloopwedstrijd in een stadion. Dat was namelijk in de dagen van de apostel Paulus volkssport nummer 1. Toen was, zeg maar, voor de Grieken wat voor ons vandaag de dag het voetbal is, nietwaar? Ja, natuurlijk, de apostel Paulus weet ook wel dat er sprake kan zijn van sportverwazing, van verafgoding van de kampioenen. En hij wijst dat natuurlijk ook af. En niettemin, hij schaamt zich er niet voor om termen te ontlenen aan de volkssport van zijn dagen. Om zo de boodschap van het evangelie te laten landen. Nimmer, gemeente, let er maar op, heeft apostel Paulus de sport afgewezen als zijnde onnuttig. En zo gebruikt hij dat beeld. Gemeente, ziet u gaan, die atleet, de spieren gespannen, voorover gebogen, hevig transpirerend, jagend, voortjagend naar de eindstreep, met maar één doel voor ogen, de titel, de prijs, toentertijd de lauwerkrans. Ja, vandaag de dag natuurlijk de beker of de medaille. En dat was prima, jongelui, als jullie aan lichamelijk of oefening, als jullie aan sport doen. Het is prachtig, hoor, zoals je als jonge man uit mijn gemeente kampioen op de triathlon in Nederland bent geworden. Dat is een hele prestatie. Maar zijn we nu ook op jacht naar die prijs waarmee de Heere God lokt aan de einde van ons leven? De prijs van de roeping van God die van boven is? Ja, dat mag met recht een hoofdprijs heten. Het is de kroon der rechtvaardigheid. En daarom, gemeente, jagen. Jagen, jagen naar de grote prijs van Golgotha, duur betaald door het offer van Christus leven. Ja, de hemelse prijs, de erekroon, het eeuwig zalig leven, het eeuwig koningschap. Maar natuurlijk, wij worden niet zalig, dat weet u wel. dankzij dat jagen. Maar toch ook niet zonder dat jagen. Wat denken we aan jongelui, een atleet die niet eens van start gaat. Of die halverwege opgeeft. Die behaalt natuurlijk nooit de streep en zeker niet de overwinning. Die loopt de prijs mis. Wie niet waagt, die niet wint, zeggen we wel eens. Hier geldt het. Die niet jaagt, die niet wint. Zeker gemeente, dat is een hele persoonlijke zaak, dat jagen. Daar bedoelt apostel Paulus ook als hij dat schrijft in 1 Korinthe 9. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, die hardlopers, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij, heel persoonlijk, die moogt verkrijgen. En ieder die strijdt om de prijs, onthoudt zich in alles. Zij, die aardsatlopers, doen dat wel om de verderfelijke kroon te ontvangen. Maar wij doen dat om de onverderfelijke kroon. Je moet je dus zo inspannen, zegt apostel Paulus, alsof er maar één was die die prijs zou ontvangen. En gebeten apostel Paulus, ja, tot tweemaal toe geeft hij dit ook aan in dat Bijbelgedeelte. In vers 12 zegt hij, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En in onze tekst, ik jaag naar het wit, naar het doel. Heel Paulus' levenswandel staat in het teken van dat jagen. Het onze ook, gemeente. Voelt u wel dat jagen, daar zit een geweldige aandrang, een geweldige begeerte, verlangen achter. Ja, jongelui, ik had vroeger al wat van die wilde neefjes. En een van die neefjes, die had eens een stapeltje honderdjes meegenomen, toen nog briefjes van 100 gulden, naar een receptie. En wat deed hij toen? Hij vouwde daarvan vliegtuigjes en die liet zo de zaal in scheren. En hij vertelt achteraf tegen mij, hij zegt, ja, je had ze moeten zien jagen. Of ze het ook mochten grijpen. Nou, Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Maar het ging hem om die hoge rijkdom, om die eeuwige blijvende erfenis van het koninkrijk der hemel. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En heel het tekstverband, gemeente, laat dan wel zien wat de apostel Paulus dan zo graag wil grijpen. Dan dat is de volmaakte kennis van Christus Jezus zijn heiland. Het eeuwige, de volmaaktheid in de dienst van God. Ja, dat vooral. Paulus is erop uit om die volmaakte heiligheid voor God te mogen bezitten. Zo dat hij de Heer nooit meer verdriet hoeft te doen door zijn zon. Zo dat hij tot God die enig volkomen zal zijn. Dat hij als het ware zal verdrinken in die oceaan van liefde. Dan voelt u wel, gemeente, dat dat is de kern van het christenleven. Ja, dan ben je wel tevreden met je heiland als je dat zoekt. Maar dan ben je nou bepaald niet tevreden met jezelf. Maar weet je, het moet anders, het moet ook beter in mijn leven. Jagen. De heiliging van het leven. Daar gaat het apostel Paulus hier om. Dat gemeente dat het hem daarom gaat, blijkt eens te meer. Wanneer wij kijken naar andere teksten waarin hij het ook heeft over dat jagen. In 1 Timotheüs vers 11 spreekt apostel Paulus van het jagen naar gerechtigheid. Dat wil zeggen, een vaardig leven voor God en met de naaste. Hij zit ook naar het jagen naar de vrede. Met de Heer aanroepen uit een rein hart. En hij zegt ook, jaagt de liefde na tot God en de naaste, 1 Korinthe 14. En jaagt alle tijd het goede na. Jagen naar gerechtigheid, naar vrede, naar liefde. Naar het goede. Ja, en hoe doe je dat dan? Wel allereerst door na te laten, los te laten wat je kan belemmeren in dat jagen. Denk maar even terug aan die genoemde tekst uit 1 Korinthe 9. Dat zegt alles en ieder die jaagt naar die prijs, wel die onthoudt zich in alles. Kijk maar wat zo'n atleet doet. Hij let op zijn voeding. Hij leert zich op tijd ook te concentreren op de wedstrijd, zodat hij door niets wordt afgeleid. Hij is gefocust op dat ene en op zijn tijd dan neemt hij ook rust. Om zo te zeggen zijn energie. En zo rust de gelovige zich ook toe door zich te concentreren op het woord van God en het onderzoek daarvan. Ja, zo'n atleet, let erop, die is er ook op gekleed. Heel zijn outfit is gericht op dat hardlopen. Niets moet hem hinderen of bij zijn gang. Hij zoekt ook naar een pak, niet waar, dat zo min mogelijk luchtweerstand heeft. En daarom zegt Hebreeën 12, laat ons dan afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, met volharding lopen, de loopbaan des geloofs die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Afleggen alle ballast en zonde. Afleggen alle ballast, ja ook van menselijke tradities, van menselijke vooroordelen. Afleggen ook alle zondige gewoontes. Kijk, Luther zegt dat de Christus struikelt. Dat hij van tijd tot tijd valt, daar kan hij eigenlijk, om zo te zeggen, niks aan doen. Maar dat hij volhardt in zondige gewoontes, daar kan hij wel wat aan doen. En hij zegt de jongens en meisjes, kijk, als er vogels om je hoofd vliegen, daar kan je niks aan doen. Maar als ze op je hoofd gaan nestelen, dat is dan wel je eigen schuld. Want je kunt ze namelijk wegjagen. Jagen, jagen gemeente, hoe doet apostel Paulus dat? Nou, vergeten het geen achter mij is, mij strekkende naar hetgeen voor is. Ja, wat als zo'n atleet nou halverwege omkijkt, dan raakt hij uit zijn baan. En dan komt hij dikwijls ook ten val. Nee, die atleet die strekt zich naar voren. Het oog gericht op dat ene doel, op de finish. En dan zegt apostel Paulus, ik ben bezig te vergeten wat achter ligt. Zo vraagt u zich misschien af, gaat apostel Paulus dan wat dementeren? Leidt hij aan geheugenverlies? Gelukkig niet, zijn geheugen is fris en zijn geest is nog helder. Ook het vergeten van alle ellende in zijn leven kan hij hier niet bedoelen. Alsof mens, gemeente, geleden verliezen zou kunnen vergeten. Misschien wordt het tegen u ook wel eens gezegd. Ja, alle wonden helen door de tijd, niet waar, blijven wat littekens van over, dat wel. Nee, gemeente, blijven vaak open wonden die nimmer helen. En dat kun je ook niet vergeten. En hier wordt ook niet bedoeld, vergeten het schuldig verleden. Natuurlijk, als je vergeving van je zonde mag hebben, hoe erg die zonden ook zijn geweest, dan hoeft die je niet meer te drukken als een last. Maar dat je er nooit meer last van zou hebben, nee, dat niet. Denk maar aan David op latere leven, dat hij dat dan zegt. Sla dus nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Nou, de apostel Paulus zegt dat ook zelf, niet waar, in 1 Timotheus 1. Dat hij terugdenkt aan zijn vroegere leven, hoe hij de gemeente van Christus heeft vervolgd en verdrukt. Dat kan hij maar niet vergeten. Daarom, gemeente, hier gaat het om een ander vergeten. Namelijk niet het vergeten via het geheugen, maar het vergeten van het hart en de wil. Dat is aan de orde. Vergeten wat achter is, dat betekent hier loslaten wat achter je ligt. Daar afstand van doen. Gezien het verband betekent het dat de apostel Paulus nu afstand heeft gedaan en afstand doet van zijn wettisch farisees verleden. Om zo te pogen de zaligheid te verwerven. Hij leeft nu helemaal van Gods genade in Christus Jezus. Hij leeft nu helemaal van vrije genade. Zo gemeente wordt dan ook dat vreemde woord, niet waar, uit Jesaja 32 wat duidelijk voor ons. Maar dat vreemde woord staat, de ogen van degene die zien, die zullen niet meer terugzien. En dan moet je denken aan die vrouw van Lot, niet waar. Dat lichamelijke ogen, dat was het ergste niet. Maar ze bleef hangen aan dat Sodom wat achter haar was. Zo is het gelukkig niet bij hen die de bekering mogen kennen in hun leven. Al heeft de Heer God gemeente u gehaald uit het Sodom van deze wereld, dan zult u het zeggen. De ogen van degene die zien, zullen niet meer terugzien. Vergeten hetgeen achter is, wij strekkende naar hetgeen voor is. Ja, gemeente, strekken naar voren. Naar de vreugde die is voorgesteld, zoek je naar de volmaakte dienst aan de Heer, het vruchtdragen uit Christus, het leven tot zijn eer. Het jagen naar de eeuwige zaligheid die wacht. En dan zing je het van harte. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Maar laat het zomaar eens zeggen vanmorgen tegen elkaar. Dat de ware christen die is progressief. U kent ze wel natuurlijk in de gemeente. Daar heb je ze staan soms tegenover elkaar. De progressieve, de conservatieve, de progressieve. En die willen altijd wat nieuws, altijd wat anders. En de conservatieven die willen altijd kort, kost, krampachtig houden zoals het is. Maar de ware christen is progressief in de diepe zin van het woord. Dat hij zich strekt naar hetgeen voor is. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Daarom, gemeente, strekt u zich zo uit. Loopt u, loop jij de loopbaan van het geloof. Ja, daar hoef je niet jong voor te zijn, hoor. Jongelui. Kan zijn dat er een oudere broeder of zuster uit de gemeente je voorbij loopt, geestelijk althans. Die loopt je eruit. Loop jij in de loopbaan van het geloof, van start tot finish. Ja, maar de apostel Paulus natuurlijk dacht die start in Damascus, waar de Heer Jezus hem in zijn kraag greep. En de finish wel, dat is het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is. Vergeten hetgeen achter is, mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar de prijs tot de roeping Gods die van boven is. Let gemeente, de finish is nog niet bereikt. Paulus is nog onderweg. En dat geldt nu van alle oprechte kinderen van God. Wij zijn er nog niet. En gemeente, hier blijkt ook wel dat het gearriveerd christendom, dat dat zo onecht is en zo onoprecht. Zij doen voorkomen alsof zij volmaakt zijn. Alsof ze bijna geen zonde meer hebben, dat ze steeds beter worden. Ze voelen zich zo heilig, zo geestelijk, dat ze neerkijken op andere mensen in de gemeente. Ach, die zoekers, die arme tobbers toch. En je proeft de geestelijke hoogmoed. De gemeente ook de apostel Paulus, de grote apostel Paulus, die nog niet hoor. Hij zegt, niet dat ik al reeds gekregen heb. Niet dat ik al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Paulus is dus nog niet perfect. Integendeel. In Romeinen 7 horen we hem klagen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Daar horen we hem klagen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Groei, gemeente, in de heiliging betekent dus niet dat wij steeds maar groter gaan worden met onszelf. Integendeel. Worden we steeds kleiner. En steeds ootmoedig. Je valt jezelf steeds meer tegen. Je wordt steeds groter zondaar in eigen oog. Nou, zegt u maar, hoe zit dat dan? Want ik heb het toch gelezen in Colossense 2. Waar de apostel Paulus zegt, gij zijt in Christus Jezus volmaakt. Volmaakt. Inderdaad, door het geloof in Christus zijn wij rechtvaardig en heilig in de ogen van God. Dan ziet de Heer ons aan als volmaakt in de Zoon van zijn liefde. Maar gemeente, onze heiliging is niet volkomen. In onszelf zijn we nog niet volmaakt. Ons christen zijn is nog niet volkomen. Onze heiliging is nog niet perfect. Nee, dat gaat met vallen en opstaan. We zijn niet heilig in onszelf. Ach nee, we kennen nog maar ten dele. En daarom, gemeente, zal u zijn opgevallen bij de schriftlezing als Paulus in vers 15 het dan wel heeft over het volmaakt zijn. Dan moet u dat niet misverstaan, want dan bedoelt hij daarmee, als wij dan geestelijk volwassen zijn, laat ons de gevoelen, laat ons dan samen jagen naar die prijs, de roeping Gods die van boven is. Gemeente, een van de hoofdkenmerken van het christen zijn is het jagen naar de heiliging. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. Ja, wie dit jagen niet kent, mag ze geen kind van God noemen. Want gemeente, wij dwalen als wij niet jagen, omdat, zoals we dat dan zeggen, er van een mens nou toch eenmaal niets te verwachten is. Een mens blijft nou eenmaal een zondaar, nietwaar? Alsof gemeente de Heilige Geest niks met een mens kan beginnen. Maar we dwalen anderzijds evenzeer als wij menen al gearriveerd te zijn. Als er niet meer te jagen valt, dan ontbreekt de rechte zelfkennis. En Christus streeft
naar die heiligheid, maar hij heeft het nog niet. Hij maakt ernst met de oproep om te leven naar al Gods geboden. Maar ach, het is nog zo onvolkomen, het is nog zo onvolmaakt.
Non dum. Non dum, ja, het Latijnse woord wat Herman de Man, misschien heb je hem wel op je literatuurlijst staan voor school. Wat Herman de Man altijd zette onder een nieuw manuscript voor een nieuw boek. Dan schreef hij eronder non dum. Het Latijnse woord, dat betekent nog niet. Dat wil zeggen, het is nog niet het volmaakte boek. Het is nog niet wat het wezen moet. En ik zet het ook onder elke nieuwe preek. Non dum, nog niet. Er ontbreekt nog zoveel aan. Non dum. Ja, dat moet elke oprechte christen ook zeggen van zijn eigen leven, van die heiliging. Niet dat ik al reeds gekregen heb, dat ik al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ja, gemeente, dat jagen. Dat is nou heel concreet hoor, in de praktijk van het leven. Komt dat openbaar in de gewone dingen van het leven? Ja, dat probeer je niet waarom om wel veel geduld te hebben met die lastige broer. Die je telkens het bloed onder de nagels vandaan haalt. En de eerste en de tweede keer, dan gaat het ook goed. Dan heb je geduld. Maar met de derde keer, dan schiet je weer uit je slof. En je bidt het al telkens, Heer, zet toch een wacht voor mijn lippen. En verschillende keren gaat het dan ook goed. Maar na de zesde of zevende keer koffievisite moet je toch bekennen. Nou heb ik toch weer meegedaan aan dat Ja, en je wilde niet dat anderen zouden lijden onder je dieet of onder die chronische ziekte. Dat je familieleden, je gezinsleden daar geen last van zouden hebben. Maar op een dag betrap je zelf er toch weer op dat je humeurig bent geweest. En u die zo druk bezet bent, je beloofde wel je vrouw en je kinderen wat meer thuis te zijn, de kinderen naar bed te brengen. Maar na verloop van tijd betrap je jezelf erop. Ja, dat je dan toch weer zo druk bezig bent met je hobby. Dat er eigenlijk niks van terecht komt. En je had je wel heilig voorgenomen om die weduwe, die zo alleen is, telkens te bezoeken. Maar nu na 3 maanden schrik je. Al die tijd, niet om haar gedacht. Ja, je zou wel willen stoppen met dat verkwistend leven. Had je ook voorgenomen. Je garderobe was al zo vol met kleding, nietwaar? Je wilde geen modepopje meer zijn als vrouw. Maar wat meer geven aan de arm. Maar toen je van de week liep langs die etalage en dat mooie mantelpakje zag, kon je het weer niet laten en ging je naar binnen. Met de voorbeelden om het vele te vermenigvuldigen. En je kunt dan niet aan de apostel Paulus het nazeggen met droefheid in het hart. Niet dat ik al reeds volmaakt ben. Niet dat ik al reeds gekregen heb. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Broeders, ik dacht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Nou weet u, dat woord is vaak misverstaan, nietwaar, in onze kring. Men meent dan dat de klemtoon ligt op ikzelf. Zo van, ik meen niet dat ik zelf het gegrepen heb. Nee, dat is mij uit genade geschonken. Het is een eenzijdig godswerk. Dat is helemaal waar hoor, gemeente. Al werkt de Heer niet buiten ons om. De genade is een geschonken zaak. Je kunt er niet uit eigen beweging grijpen vanuit jezelf. Nee, wie roemt, roemen in de Heer. Dat is waar wat Paulus zegt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ook dat geloof. Gegeven van boven. En in die zin heb ik zelf het niet gegrepen. Maar gemeente, hoe waar dat ook is, hier gaat het om iets anders. Namelijk om het grijpen naar het nog niet bereikte eeuwige leven. Het grijpen naar het heilig leven voor God. De nadruk ligt dus op het feit dat Paulus het nog niet gegrepen heeft. En jaag er wel naar. Volgens Grieks wil Paulus hier dus eigenlijk zeggen, ik voor mij, ik meen niet dat ik het al gegrepen heb. Niet dat ik het al reeds gegrepen heb. Paulus voelt zich dus geestelijk niet al een hele Piet tegen wie anderen kunnen opkijken. Misschien kijkt hij geweldig op tegen dit of dat kind van God in de gemeente. Als je hem of haar vraagt, dan zal hij zeggen, niet dat ik al reeds volmaakt ben. Niet dat ik al reeds gegrepen heb. Ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet. Ja, maar waarom benadrukt apostel Paulus dat hier nu zo sterk? Wel, gemeente, dat is
omdat de gemeente van Filippi als het ware overspoeld wordt door volmaaktheidsdrijvers. Joodse wettische dwaalleraars, die zeiden de gerechtigheid voor God al gegrepen te hebben. En ze zeiden, jullie kunnen ook komen tot de volmaaktheid. Moet je nog wat meer inspannen? Moet je de Joodse ceremonie onderhouden? Ja, ze zeiden, anderen kunnen wel tegen ons opkijken. Want wij zijn heel wat. Dat kun je wel merken. Hoe vroom en hoe heilig wij zijn. Nou, daartegen trekt apostel Paulus fel van leer. Gebruikt hele scherpe woorden. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Nou, Paulus. Wat een scherpe dominee. Maak je nou van de preekstoel geen steekstoel? Het welgemeente apostel Paulus reageert zo niet, omdat hij zich persoonlijk gegriefd voelt. Kan ook voorkomen, predikant. Hij reageert zo niet omdat hij zijn eigen gelijk wil halen. Nee, hij wil de gemeente beschermen voor gevaar. Wat een geweldige zorg en liefde. Maar dan merkt u het wel, preken dat is geen diplomatiek praatje houden. Zo als het ware overal tussendoor gaan in de prediking om de kool en de geit te sparen. Of wat modern gezegd, om op de winkel te passen. Nee, dat is waken over de kudde van Christus. Zoals het bevestigingsformulier dat ook weergeeft, dat de predikanten de dwaalleringen moeten weerleggen. Paulus zegt het ook in de Bijbel, niet waar, tegen Timotheus. Predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dus ook wederleggen. En zo moet de prediking op zijn tijd ook iets profetisch hebben. Paulus ontmaskert de zogenaamde volmaaktheidsdrijvers door dan een inkijk te geven in zijn eigen leven. En dan zegt hij, kijk maar, niet dat ik het al reeds gegrepen heb. Niet dat ik al reeds volmaakt ben. En dan moet ik denken aan Woeldrink. Ja, op een aantal punten het hem eens. Maar Woeldrink heeft een prachtig boekje geschreven over de praktijk van de godzaligheid. Hij schrijft natuurlijk ook over die heiliging. En dan zegt hij, in mijn beste ogenblik in mijn leven, werd ik bekoord door de schone dienst van de Heer. En als ik bij mij voelde dat jagen naar heiligmaking, dan verheugde dat mijn hart intens. Maar, zegt hij, ik heb dikwijls gestaan voor de heiliging van mijn leven als voor een puinhoop. En dan bleef mij niets anders over dan maar weer diezelfde gang naar het kruis van Christus. Weet ook de apostel Paulus. Hij heeft het nog niet. U zegt, ja, maar maakt dat dan niet onzeker dat je het nog niet hebt? Dat je het nog niet gegrepen hebt? Nee, let er maar op, dat maakt geen inbreuk op Paulus' geloofszekerheid. Hij zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Maar hij voegt er iets aan toe, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Ziet u, gemeente, daar ligt zijn zekerheid. Daarin ligt zijn geloofsanker vast. Ik ben een gegrepene door Christus Jezus, mijn heiland. En daarom gaat het goed en daarom komt het goed. Hij zal zijn werk voor mij in volenden. Ja, gemeente, dat geeft toch troost, nietwaar? Als de Heer Jezus je leven beheerst, dan verzekert hij het u. Ja, ook vanmorgen, u bent door mij gegrepen met de houtgreep van mijn liefde. En mijn doorboorde hand laat nooit meer los wat hij heeft vastgegrepen. Dat is heerlijk gemeen. Gegrepen te weten door de Heer Jezus Christus, door zijn woord, zijn liefde, zijn trouw. Maar Paulus laat het zien, zo'n gegrepen is dan ook een gedrevene. Die gaat jagen. Die zegt het Paulus na, één ding doe ik. Ik ben gegrepen, maar een bedoeling, waartoe ik ook gegrepen ben, namelijk tot dat grijpen. Gegrepen dus om te grijpen. Ja, gemeente, heiligmaking, het tekort daarin, berooft ons niet, hoeft ons niet te beroven van die blijde zekerheid. Christenleven is daarin getypeerd, nog niet, en toch wel. Door Christus Jezus gegrepen. Nee, het is geen vergeefs grijpen hoor, naar dat eeuwige leven. Geen vergeefs jagen naar die volmaaktheid. U zegt, ja, maar het is wel zwaar. Hoe houd ik het vol? Dag mee door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van die roeping van God die van boven is. Hij trekt en waarmee hij ons voortstuwt naar de Nieuw Jeruzalem. Nee, geen wettische zweep die je voordrijft. maar een heerlijke prijs die je lokt en trekt.
Zeker, gemeente, de duivel zal proberen om je te laten struikelen. Om je te proberen af te leiden. Zoals die porters dat wel doen, nietwaar, van de tegenpartij. Die proberen de concentratie van de tegenstander te breken. En soms heb je ook last van inzinkingen, nietwaar. Maar daar zijn dan de medegelovigen, de wolk der getuigen die je aanvuren, de supporters in dat Griekse stadion, het riepen, brabeion, brabeion, dat wil zeggen, come on, kom op, zet hem op. Denk toch aan die prijs. Zo stimuleren de gelovigen, zo stimuleren de kinderen van God elkaar, ze bemoedigen elkaar. God vruchtenschaar. Houd moed, ze wekken elkaar op om vol te houden. En daarom, gemeente, is die gemeenschap der heiligen. Daarom is de gemeenschap in de gemeente ook zo belangrijk. En hardloper, hij ontvangt de prijs. De lauwerkrans, de lauwerkroon toen der tijd. Ja, dan zeiden de mensen net als vandaag de dag. Dat heb je nou eerlijk verdiend, hoor. Ja, je hebt er zo hard voor getraind, waar? Ja, gemeente, maar zo is het natuurlijk in geestelijk opzicht niet. Daar is het enkel genade, die ereprijs. En toch wil de Heer ons belonen met die prijs aan het einde van het leven. Het eeuwige leven, dat verdienen we niet. Maar de Heer heeft het wel in het vooruitzicht gesteld, opdat we zouden hardlopen. Opdat we zouden jagen naar die ereprijs, die lauwerkrans van toen. Ja, die was spoedig verwel. Maar deze prijs, oh, daar mag je eeuwig van genieten. En zeg nu zelf, gemeentejongelaar, heeft het dan geen zin om te jagen? Om dat levensideaal na te jagen, opdat het aan het eind van ons leven, met apostel Paulus zouden meezeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Er is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige Heer mij in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn schijning hebben lief gekregen. Want de Heer Jezus heeft het toch beloofd. Die overwint, ik zal hem geven, de kroon des levens. Amen. Meneer, wij gaan samen zingen van die volharding. Want de Heer zijn werk zal volenden. Er wordt tegelijkertijd gebeden ook of de Heer dat wil doen. Buitenstaande begrijpt dat niet, maar zij die de Heer kennen weten dat. En de zekerheid, hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan ook de afhankelijkheid, verlaat niet wat uw hand begon. Psalm 138, daarvan het vierde vers.